Yes, yes, lieve luisteraars. Leuk dat jullie weer kijken of luisteren naar een nieuwe aflevering van de Van Niets naar Iets podcast. Mijn naam is Youssef El Abassi en vandaag zit ik in de studio met Darin El Houfi. Darin, welkom.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Graag gedaan. Darin is de oprichter van Stichting Leren voor de Toekomst, waarmee hij de kansen voor studenten wil vergroten en gelijk wil trekken. Met meer dan 100 studenten maakt hij een groot verschil in Nederland. Hij heeft verschillende awards gewonnen. Onder andere beste ondernemer onder 25 jaar van Sprout. Hij heeft een Young Impact Award gewonnen en nog een aantal andere awards. Zijn ultieme droom is om minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te worden. Om zo de problemen in het onderwijs aan te pakken. Dat is een mooi streven. Hoe dit succes allemaal begon, waar hij tegenaan is gelopen en waar hij naartoe gaat groeien, dat gaan jullie horen in deze aflevering. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren en raak geïnspireerd, dames en heren. Darin, nogmaals, welkom.
Ja, thanks voor de mooie intro.
Ja, graag gedaan. Ja. Hoe gaat het met je?
Ja, goed. Drukke periode achter de rug. Eigenlijk is vanaf de kerstvakantie tot en met de zomervakantie zijn onze drukste maanden. Dus we zitten nu ook midden in een reorganisatie. Dus we zijn met veel nieuwe mensen aan de slag gegaan. En het leven gaat door. Ja. Ik ben wat ziek in de familie. En oma die in het ziekenhuis ligt. Maar ja, dat hoort ook bij het leven, denk ik. Maar we zijn er voor. Dus dat loopt allemaal gewoon door.
Ja.
En verder zit ik lekker in mijn vel. Dus het is gewoon super druk. En het is, zeg maar, als ondernemer weet je niet altijd of je voort blijft bestaan. Dat is altijd wel een vraag, hè? Ondernemers risico. Dus je weet niet of elke dag zeker is, zeg maar. De ene dag kan het zo zijn, de andere dag kan het meevallen, de andere dag kan het tegenvallen.
Ja.
Maar ik mag niet klagen. We zijn hard aan het werk met z'n allen. Ik heb een prachtig team opgebouwd.
Mooi.
En gaat goed.
Ja, mooi. Mooie introductie. Hoe het allemaal gaat en inderdaad met de reorganisatie, het team dat je opgebouwd hebt, daar komen we straks allemaal uitgebreid over te praten. We gaan in de podcast altijd terug naar het van niets naar iets moment. Dus het moment dat je nog heel klein en jong bent en eigenlijk nog niet heel veel bereikt op het gebied van, op het zakelijk gebied, moet ik zeggen. De eerste vraag die daar ook bij hoort is, die luidt als volgt. Wat wilde je worden toen je klein was?
Ondernemer.
En waar bleek dat uit? Waarom wilde jij graag ondernemer worden?
Nou, kijk, ik moet even wat is klein zijn? Toen ik 6, 7, 8 was, wou ik piloot zijn.
Ja.
En vanaf mijn 12e, 13e ben ik er wel echt achter gekomen dat ik ondernemer wou worden. Gewoon een succesvolle zakenman.
Ja.
En vroeger dacht ik dat die rondliep op de Zuidas. En daarom ben ik ook bedrijfskunde gaan studeren op de VU.
Ja.
Maar dat is nee, ik heb het vroeger eigenlijk altijd wel een beetje in me gehad. Want ik werk al vanaf mijn 11e. Mm-hmm. Ik ben inmiddels 26, afgelopen weekend 26 geworden.
Mm-hmm.
Ik had op mijn 11e al een folderwijk op mijn moeders naam, op mijn vaders naam. Was ik 13, kocht ik het geld waar ik mee werkte, kocht ik kleding in vanuit China. En dat verkocht ik dan niet. Toen destijds was dat helemaal niet zoals nu. Nu iedereen kan.
Nu is het standaard, toen was het uniek.
Toegankelijk geworden. Ja, ja. Toen hadden we, toen samen met een vriend van mij een website gevonden waarbij we gewoon goedkoop konden inkopen voor scherpe prijzen. En gewoon goed konden doorverkopen.
Mm-hmm.
Ja, als je dat al op 14, 15-jarige leeftijd doet en daarnaast nog een krantenwijk hebt in de ochtend en nog pizza's bezorgd in de middag. En altijd wel hard gewerkt. En altijd wel gekeken naar hoe kan ik nog meer extra centjes verdienen. Om er één gewoon ook altijd gewoon goed uit te zien. Eigenlijk vooral toen je wat jonger was, dan wil je er gewoon goed bij lopen. Ik zat ook op een middelbare school waarbij iedereen er gewoon goed uitzag.
Mm-hmm.
Ik zat op een best wel elite middelbare school. Dus je kon niet met trainingspakken en elke keer gewoon CNA-kleding of H&M-kleding aankomen. Ik was toen denk ik ook best wel onzeker dat ik elke keer dure dingen wou hebben. En daarvoor heb ik voor Leren voor de Toekomst heb ik ook een kledinglabel gehad. Daar heb ik jarenlang ben ik daarmee bezig geweest. Dat is helaas niets meer geworden. Maar op een gegeven moment moet je ook kiezen van ga ik. Je hebt een bepaalde bias, die heb ik geleerd op bedrijfskunde bij HRM. Dat als mensen te veel tijd of moeite of energie niets hebben gestopt, dat ze dan door willen blijven gaan met hetgeen. Ik heb toen gewoon nagedacht over of ik het kon combineren en de kledinglabel en huiswerkbegeleiding en de studie bedrijfskunde. Werd voor mij op een gegeven moment te veel.
Ja.
Toen heb ik gewoon op een respectvolle manier afscheid genomen van de mensen met wie ik dat toen verder heb opgepakt. Die spreek ik ook nog wel eens, dus dat is gelukkig goed. Ik heb ook wel geleerd gaandeweg de jaren om beter vriendschappelijk uit elkaar te gaan met mensen dan vijanden te maken, want het is nergens goed voor. En Leren voor de Toekomst is eigenlijk met ja, met een marktplaatsadvertentietje begonnen. En dat is...
Ga ik je toch even onderbreken, want we gaan nu heel snel over die tijdlijn. Van, hè, wat wilde hij worden toen je klein was? Piloot, op een gegeven moment merkte hij al snel van, nou, ik wil misschien ondernemer worden, et cetera. En tot leren voor de toekomst, waar je nu succesvol mee bezig bent al een aantal jaren. En als we dan even teruggaan op die tijdlijn, hè, want dat is iets wat veel volgers ook super interessant vinden. Dat is ook het moment waarin je, de periode waarin je het meeste leert. Hè, dat is van niets naar iets moment. Wanneer kwam je in je jongere jaren achter dat dat ondernemerschap echt in je zat? Zeg maar, je noemde net wat voorbeelden waarbij je allerlei handeltjes aan het opzetten was. Maar wanneer was het eerste moment dat je echt het gevoel had van, hey, dit is misschien wel iets voor mij?
Ja, toen ik aan het handelen was eigenlijk. Toen ik dingen inkocht en verkocht, kwam ik erachter van, ja, ik ben een goede verkoper.
Uh-huh.
Kijk, nogmaals, je bent 14, 15 jaar, je mailt met Chinezen in het Engels. En je Engels is gebroken op dat moment. Het is niet zoals nu, zeg maar. Kijk, nu ben je op de VU, heb je gestudeerd, is je Engels oké, zeg maar.
Anders, ja.
Maar als je als 14, 15-jarige knul vanuit een computer in Zeist, in Vollhoven, op 9 hoge, met 3 slaapkamers en met z'n 7e thuis aan het mailen bent naar China van, luister, ik heb dit en dit en dit nodig. Ik heb dat en dat en dat nodig. En je hebt op... Ik kan me nog heel goed herinneren, op Suikerfeest kwam mijn pakket binnen.
Het
was een lading met wat riemen. En die had ik gemist. Maar het was Suikerfeest, dus we moesten naar familie.
Ja.
Toen heb ik de bus gepakt vanaf mijn oma naar Utrecht station. En vanaf daar weer de bus gepakt naar Lageweide. En heb ik daar bij DHL Service Point mijn pakket opgehaald.
Ja.
Foto's gemaakt, gelijk op marktplaats gezet. Dus... ik was wel altijd een doer, zeg maar. Snap je? En daar kwam ik wel achter van, ja, ik moet wel... ik handelaar, handel zit in mij. En dat had ik met de kleding op een gegeven moment ook, toen ik mijn eigen kledinglijn aan het ontwikkelen was.
Ja.
Je hebt, als, denk ik, als ondernemer een paar dingen nodig. En ik geloof niet dat je geboren ondernemer moet zijn. Maar je moet kunnen praten. Ik kan heel goed praten. Je moet kunnen nadenken. Dus je moet ook een beetje kunnen rekenen. Oké, ik koop het voor zoveel in, ik koop het voor zoveel. Dit is wat eronder blijft. En je moet gewoon doen. Nike zegt het, just do it.
Ja.
Je moet gewoon elke keer discipline vasthouden om dingen te doen. En ik merkte op jonge leeftijd dat ik dat al wel in me had.
Ja.
Zeg maar, daar waar Matties voor mij bijvoorbeeld op vrijdag en zaterdag uitgingen, moest ik om 4 uur 's ochtends mijn bed uit om mijn kranten te bezorgen.
Ja.
Dus ik kon niet altijd, natuurlijk ben ik op een gegeven moment ook wel mee geweest. En op een gegeven moment in slaap gevallen op de fiets en... ja, gestopt met krantenbezorgen omdat het niet meer goed ging op school. Want ik zat ook nog op het VWO. Hè? Dus je bent verschillende ballen ben je in de lucht aan het houden. En toen, toen ben ik er wel achter gekomen van... ik ben toen ook in de 3 VWO ben ik voor E&M gaan...
Economie en maatschappij
met wiskunde A. En ik wist op mijn 16e ben ik met mijn vader naar Erasmus Universiteit geweest. Hebben we de bedrijfskundeopleiding gecheckt.
Okay.
Toen wist ik van oké, ik moet bedrijfskunde gaan studeren. Want als ik mijn eigen business op wil zetten goed... moet je bedrijfskunde achtergrond hebben.
Ja.
Ja, dus... ja, man, dus dat zijn een beetje de... ja, en ik wil ook altijd iedereen trakteren en goed zijn voor iedereen. En weet toch, gewoon iedereen goed zien. En dat was...
Daar kwam je al snel achter.
Ja. En het is, kijk, op een gegeven moment, kijk, we hebben het... kijk, wat is armoede in Nederland? Hè? Kijk, ik vind armoede pas als je niks te eten hebt. Maar ik heb wel tijden meegemaakt dat we bijvoorbeeld niet op voetbal konden. Of weet je, dat mijn
geen zakgeld krijgen.
Ja, dat mijn moeder extra hard moest werken. Of een week geen zakgeld. Of paar soms wel. Ja, ze hebben echt alles eraan gedaan. Maar ik wou al op jonge leeftijd, omdat ik ook de oudste was, financieel onafhankelijk zijn van mijn ouders. Daar begon het eigenlijk al.
Ja.
Zodat ze, zeg maar, geld konden besteden aan mijn broertjes en zusjes. Snap je? Want ja, op een gegeven moment was ik een jaar of 15. Ja, ik kocht wel gewoon mijn eigen kleren en zo. Dus natuurlijk heb ik ook wel dingen van ze gekregen. Ik ben daar ook ontzettend dankbaar voor. Respect voor hoe ze 5 kinderen op de wereld hebben gezet en ja, gewoon allemaal oké terecht zijn gekomen. Vandaag de dag kan ik me niet voorstellen hoe ik 5 kinderen groot zou brengen. En...
ja, ik ook niet.
Weet je, en...
ik vind 2 al moeilijk genoeg.
Ja, en sparen en weet ik veel wat. Dus de boontjes waren, zeg maar, het was strak allemaal bij ons thuis.
Ja, goed geregeld.
Maar het was wel, een Nederlander bij mij op school, die had wel gewoon, ging naar de hockey en die had 2-3 sporten. Ja, en ik zat dan op een gegeven moment, kickbox-contributie heb ik ook een lange tijd. Nadat ik het van mijn oom heb gekregen, die had een jaartje voor me betaald. Ook zelf betaald. Dus ik probeerde wel altijd mijn eigen boontjes te doppen. En dat zijn wel, denk ik, skills van een ondernemer.
Ja,
dan dus kom je. Ook wel het besef hebben van, ik moet wel.
Ja, precies. Ja.
Ja.
Je bent, op een gegeven moment ga je ook studeren. Je geeft net aan VWO, volgens Erasmus Universiteit. Hoe was je als student?
Ik heb op de VU gestudeerd. Erasmus heb ik gecheckt voor... Erasmus heb ik ook bewust niet voor gekozen, omdat ik wist dat je al je studiepunten moest halen in jaar 1.
Het was wel een goede opleiding, Maar je kwam tot de conclusie dat uiteindelijk...
Ik zou niet halen. Dat. Ja, nee, ja. Ik wist dat je op de VU moest je 7 van de 10 vakken halen. En ja. op Erasmus moest je 10 van de 10 halen, anders werd je afgewezen.
Ja.
Maar ik wist dat als ik ging studeren, moest ik wat ernaast gaan doen.
Ja.
Dus toen ben ik...
Moest je je eigen studie zelf betalen?
Ja. Ik heb toen wel een laptop van mijn vader gekregen, omdat ik met hem de afspraak had als ik mijn VWO-diploma zou halen, dat ik dan een cadeau zou krijgen.
Mm-hmm.
Maar ik heb mijn studie altijd zelf betaald.
Wat heb je op een gegeven moment naast je studie gedaan om je studie te kunnen betalen?
Bijlesgeven, man. Ja, gewoon.
En dan ben je een jaartje of hoe oud ben je dan?
18, 19.
18,
ik ben gezakt. Nee, 19 was ik.
Oké. Okay.
Ja, bijlesgeven. Ik had toen net mijn rijbewijs gehaald.
Ja.
4 september 2015 had ik mijn rijbewijs gehaald. Mijn vader had zo'n kleine rode Suzuki Alto gekocht daarna.
Voor jou?
Nee, voor zichzelf. Maar okay. daar mocht ik veel gebruik van maken. Omdat ik veel kilometers maakte, toen ook voor mijn kleding.
Oké.
Okay. Ja, het begon met bijles, man. Ik gewoon een marktplaatsadvertentie erop gegooid. Ik was net teruggekomen van de zomervakantie. Dan ben je nog een beetje bruin, zie je er nog fit uit.
Veel vitamine D?
Ja, veel vitamine D. Dus ik had mijn cijferlijst een klein beetje aangepast. Weet je? Ja. Ik had er 5 voor Engels, ik had er 6 van. En maar goed, verder was het... Ja, toen kreeg ik mijn eerste klant binnen eigenlijk. Dat was Abines, een jongen van uit Kerkenbos in Zeist. Ja, en die heb ik toen geholpen. Hij zat toen in 3 HAVO met zijn wiskunde en economie vooral.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment liep het als een trein. Ik werd gebeld door iedereen van kan je komen. Dus,
En waarom liep het als een trein? Wat was de succesformule?
Als je op een gegeven moment, zeg maar... nieuwsgieriger bent dan de leerling zelf naar het cijfer wat hij of zij heeft gehaald voor die toets waar je hem voor hebt geholpen,
ja.
dan heb je passie voor het ja. onderwijzen van mensen. En die passie en de manier van hoe ik dingen kon uitleggen op mijn manier, dat was hem, zeg maar. Dat was ja. gewoon,
zeg en de maar, ouders hebben dat op een gegeven moment door.
Ja.
En de leerling zelf ook.
Je bent goedkoop en je ziet ook, ouders zien ook wel dat je NIA goed is, snap je? Ja. Dat je intentie zuiver is. Ik bedoel, op een gegeven moment had ik een leerling uit, als een meisje, een beetje van mijn leeftijd eigenlijk, verschilde maar een paar jaar. Die kwam helemaal uit, zie je bij jullie in de buurt, hoe heet dat nou? Geen Haarlem, maar...
Uit Geest?
Nee.
Alkmaar?
Nee.
Heemskerk?
Nee.
Geef niet, in ieder geval omgeving Amsterdam
ja,
ergens.
Ja, boven Amsterdam.
Boven Amsterdam, ja.
Maar... op een gegeven moment kom ik daar ook voor 2-3 uurtjes. En dan ging ik op een gegeven moment reed ik gewoon 70 kilometer heen, 70 kilometer terug. Maar het was net genoeg voor tanken.
Ja.
Maar ja, ik heb haar uiteindelijk toen wel beter te helpen. Hè. En uiteindelijk heeft ze ook wel haar diploma gehaald. En ik vind het moeilijk om te zeggen van hoeveel impact je maakt. Hè. Dus,
is lastig te meten.
Ja, moeilijk te meten. Broer. Ik kan niet tegen mensen zeggen, ja, door mij heeft jouw kind een hoger cijfer gehaald. Of door mij heb jij een hoger cijfer gehaald. Ik vind dat best wel lastig. Er komen verschillende factoren bij kijken namelijk.
Okay.
Ja, Hirogewaard, daar kwam dat meisje vandaan. Maar ja, op een gegeven moment bouw je banden op met mensen. Dan blijf je eten. En ga je met ouders mee naar oudere gesprekken. En zeg maar dat ik het belangrijk vond dat die kinderen goed terechtkwamen, heeft denk ik wel een groot verschil gemaakt, man, in mijn leven.
Ja, die betrokkenheid.
Ja.
De passie die je voor het vak hebt, daar komt die betrokkenheid dan ook vandaan. En dat resulteert in goede resultaten voor jouw leerlingen.
Ja.
En dat zorgt uiteindelijk voor de mond-tot-mond reclame, als het ware.
Ja. Ja, want zelfontwikkeling is denk ik een van de belangrijkste dingen in life.
Ja.
Als je jezelf niet ontwikkelt, je hoeft niet elke dag te groeien, maar als je niet elke dag een beetje investeert in jezelf, is een verloren dag.
Ja, dus dan heb je het net over de eerste klant. Dit is weer een andere klant met leren voor de toekomst. Maar je geeft net ook aan, ik was ook bezig met het opzetten van een kledinglabel. Dat is nog voordat je bent begonnen met leren voor de toekomst. Kun je ons daar eens in meenemen? Wat heb je daarvan geleerd? Hoe is dat allemaal gegaan?
Kledingbranche is een moeilijke branche.
Ja?
Vind ik zelf een hele lastige branche. Het is kapitaalvernietigend, zeg maar. Want je moet elke keer collecties inkopen. Dus je weet ook niet of je het verkoopt. Je koopt maar in, maar wie zegt dat mensen het mooi vinden, snap je?
Ja, en de zomer is de zomer. Die gaat op een gegeven moment ook over.
Ja, en weet je, je moet ook collecties van tevoren inkopen. Dus winterproductie doe je al in de zomer. Zomerproductie doe je in de winter. Wel veel prijs geweest. 2 keer naar Istanbul geweest. En 1 keer naar 2 keer naar Portugal ook. Dus
mm-hmm.
ja, ik was al... Ik was heel jong al, zeg maar, al op pad. Snap je? En gewoon met mensen praten die grote fabrieken hadden, die miljoenen omzet draaiden, die voor grote merken dingen deden. Ging ik daar gewoon naartoe. Mijn laptopje openklappen en laten zien. Ik wil het zo hebben. Maar ik kan zelf niet tekenen. Ik ben zelf een hele creatieve jongen, denk ik. Maar ik kan het niet op papier zetten.
Ja, maar je kan het wel aangeven.
Ja, dus ik heb altijd mensen om me heen verzameld die dingen voor mij konden maken. Ja, wat ik ook heb geleerd, mijn Engels is daar heel erg op vooruit gegaan.
Want welke marktkant zag je waardoor je bent begonnen met, met de kleding?
Ja, ik ben zelf altijd gek geweest op kleding, snap je? En ik wou motivatie een beetje combineren met fashion. Dat miste ik een beetje in de wereld eigenlijk, snap je? Dus fashion is vaak, mode is vaak gewoon, ja, gewoon versieringen en dat soort dingen. Of de dure merken. Maar ik miste een label wat een beetje mensen motiveerde in life überhaupt, ja, zeg maar. Zoals hadden we quotes van Always Hungry bijvoorbeeld. Of gewoon van die work harder. Dat van die teksten en zo, ja, weet je wel. Dat je, zeg maar dan wel gedesigned, zeg maar, weet je wel.
Ja, dat was toen een gat in de markt.
Ja, dat was toen echt wel een succes ook. Ik heb toen ook echt wel veel artiesten mee weten te bereiken. Maar Frenna, die was toen echt helemaal gek op dat shirt. Ik kan me nog herinneren dat hij dat had zo'n Valentino shirt. Die had hij uitgedaan, had hij dat andere shirt aangedaan. Hij heeft hem dan ook nog best wel vaak aangetrokken.
Kijk.
Boef, die had hem ook wel een paar keer in zijn vlogs aan. En we hadden best wel veel Royce de Drenthe, we hadden wat voetballers. Je op een gegeven moment bouw je.
Ja.
En Nessim Naji was toen hartstikke toegankelijk. Joey Bravo was toen hartstikke toegankelijk. Het zijn nu allemaal grote jongens geworden natuurlijk. Maar
ja,
wat is groot ook. Hè? Het is uiteindelijk moet je met beide benen op de grond blijven, denk ik. Maar het liep wel. Maar op een gegeven moment kom je er ook achter. Je moet veel investeringen doen en je kan het niet alleen. Weet je, en op een gegeven moment ja, werd het te veel. Weet je, op een gegeven moment ga je ook als je geen sales meer draait, dan ga je negatieve energie krijgen.
Ja.
Weet je, dan ga je je teleurgesteld raken, want je doet wel je best. Maar als het niet voor je is weggelegd, is het niet voor je weggelegd.
Nee.
Dus kleding is niet voor mij weggelegd.
Nee, was geen mictab.
Nee. Ik heb toen ook echt met dozen in clubs rondgelopen en zo. En het maakte die ergens ook wel een beetje ik was toen denk ik misschien ook onbewust best wel hoogmoedig, man. Je had toch een beetje met die artiesten chillen. Je hebt die ik had toen nog best wel veel social media. Ik zit nu zelf bijna helemaal niet meer op social media. Je had wat faam. Je kwam bij Van X. Je mocht je verhaal vertellen. Je ging uit met dure jongens.
Ja.
Dus op een gegeven moment steeg dat denk ik ook wel een beetje naar mijn hoofd. En ik ben toen wel blij geweest dat ik die klap heb gehad. Want ik ben daardoor best wel
welke klap?
Humble geworden. Ja, gewoon dat het niet liep.
Ah, zo ja.
Weet je, dat
want wanneer kwam het moment dat je de beslissing hebt genomen om ermee te stoppen?
Toen ik zag dat Leren voor de Toekomst begon te lopen.
Oké.
Okay. De stichting is met een paar locaties begonnen.
Ja.
Op een gegeven moment draaiden wij tussen de 10.000 en 15.000 euro cash per maand.
Wauw.
Je moet beseffen, is maar één dag in de week, hè?
Ja.
Dus maar één dag in de week heb je dat soort bedragen. En dan ga je op een gegeven moment subsidies aanvragen en we kregen niet veel subsidie, hoor. Veel mensen denken dat wij subsidietrekkers zijn, maar we halen gewoon geld uit de markt. Voor een groot deel onze subsidies.
Waar je ook recht op hebt.
Ja, maar ik heb denk ik nog meer recht op dingen die we kunnen aanvragen als organisatie. Maar
dat doe je niet.
Ik probeer het wel altijd een beetje uit de markt te halen, ook, want je wilt ook niet afhankelijk zijn van de subsidies.
Op een gegeven moment sluit het ene boek van het kledinglabel. Je leert veel. Wat was de belangrijkste les die je daar geleerd hebt?
De belangrijkste les die ik daar heb geleerd? Dat is een goede vraag, man. Er zijn veel lessen die ik daar heb geleerd. Wat ik daar heb geleerd eigenlijk, is dat heb ik bij de leveranciers geleerd, dat je mensen niet altijd op hun woorden moet vertrouwen, man.
Mensen, bedoel je dan de leveranciers of de klanten? Wat bedoel
nee,
je
gewoon leveranciers, zeg maar, waar je kleding laat maken.
Mm-hmm.
Ze maken hele mooie samples, maar daarna krijg je productie binnen. Want dat heeft ons ook een beetje genekt.
Kwaliteit is dan anders.
Ja, was gewoon niet oké.
Okay.
Snap je, shirts waren, afmetingen klopten niet. Was gewoon fucked up. Zeg maar, was gewoon
even, niet zo handig. Ja, ja, maar zo'n leverancier gaat dan ook niet voor de lange, duurzame
nee, en ik
relatie.
Heb ze uiteindelijk ook niet betaald. Maar het is wel, zeg maar, als jij tijd en moeite stopt in iets en je gaat naar het buitenland een paar keer en je spreekt met mensen en je doet en je verwacht gewoon dat mensen hun afspraken nakomen.
Het is vervelend als ze dat dan niet doen.
Ja, weet je, dus op een gegeven moment het zijn de harde kanten van ondernemerschap, maar niet iedereen is te vertrouwen helaas.
Hoe kan je dat voorkomen in de toekomst? Stel dat er mensen luisteren die zeggen van ja, lijkt me leuk om een keer die kledingbranche in te gaan.
Contracten opstellen met hele duidelijke afspraken. Want ook daar heb ik een handje vol van. Ik ben altijd van de mondelinge afspraken en ik vertrouw mensen op hun woord.
Ja.
Je moet alles gewoon op papier vastzetten.
Ja.
En research doen. Ook gewoon om referenties vragen bij mensen.
Ja.
Want ik heb eigenlijk nooit iemand gevraagd hoe zij het vonden om met die fabriek te werken. Terwijl ik gewoon destijds was gewoon dat merk Casablanca, die liet ook gewoon dingen daar maken. Dat ik dacht van ja, dit zit allemaal wel goed in elkaar, maar ik Casablanca destijds stelden ze nog niet zoveel voor. Nooit een berichtje gestuurd van, joh, luister, we zitten waarschijnlijk bij dezelfde leverancier.
Ja.
Hoe zit dat Hoesten nou?
Mee, ja. Goed leermoment.
Ja, dus vooral referenties opvragen en gewoon dingen vaststellen op papier, man. Dat is echt heel belangrijk. Ik heb het nu ook met scholen, waar we mee samenwerken. Dus je maakt af en toe afspraken met bepaalde scholen. Scholen komen hun afspraken niet altijd na. Wij komen onze afspraken ook niet altijd na, want we zijn mensen, we zijn niet perfect.
Mm-hmm.
Maar als je dingen niet vast hebt, liggen op contract, flikkeren ze heel eruit.
Ja. Ja.
Voor jou 10.000 anderen.
Ja, goed leermoment. Dat neem je dan ook mee in Leren voor de Toekomst, zoals je aangeeft. Dat boek sluit. Tegelijkertijd gaat er een ander boek open. Want je merkt op een gegeven moment, dit loopt best wel lekker bij Leren voor de Toekomst. Maar dan nog even een stapje terug. Want je had het net over je eerste klant. Die je toen hebt geholpen met onder andere wiskunde. Hoe ben je aan die eerste klant gekomen?
Marktplaats.
Ja, precies. Maar okay, hij heeft jou gebeld.
Moeder had gebeld. Mijn zoon heeft problemen met wiskunde en economie. Alsjeblieft, kom ons helpen.
En wat was de reden dat ze jou gebeld hebben? Want je bent denk ik niet de enige die op Marktplaats...
Dat was goedkoop. Dat was vroeger tientje per uur.
En wat was ongeveer de gangbare prijs toen?
25 euro, 30 euro.
Zo.
Ja. 25 euro zeker. Vooral als je VWO had gedaan, je was universitair. Gewoon je academische opleiding.
Ja, tof.
Kon je zeker 2-3 tientjes per uur vragen.
Ja, mooie
en
prijs.
En marketing technisch, geen reiskosten.
Ja.
Want ik gewoon OV.
Ja, precies. Dus je kon het openbaar voeren. Want de reiskosten rekenen ze ook door, hè? Nee, maar de andere partij. Dus heb je dat uurloon en de reiskosten. Ja.
Dus maar was het tientje en geen reiskosten. Want ik had toch een movietje.
Maar het was wel een risicootje voor diegene die jou belde. Die ziet een hele mooie prijs. En jij moet jezelf nog maar even zien te bewijzen.
Ja.
En dat heb je gedaan.
Ja.
Bij die meneer. Door betrokken te zijn, zoals je net aangaf, betrokken te zijn. Ja. Te vragen naar hoe naar de progressie, et cetera.
Spreken de cijfers ook. Als een jongen elke keer onvoldoende haalt en nu wel voldoende haalt. Ja. En je ziet hem bloeien, dan is dat goed. En op een gegeven moment bouw je echt een band op met die mensen. Want je komt 2-3 keer in de week bij ze thuis.
Ja.
Dus ABNS was mijn eerste leerling. Kwam laatst toevallig tegen. Zo'n baard gekregen die gewoon.
Hoe oud is hij nu?
ABNS was toen 15. Dus ik denk dat ik was toen 19, 26. Ja, ik denk dat hij nu 21 is of zo.
Ja. Is hij dan ook bewust van het feit dat jij hem geholpen hebt? Net zoals jij bewust bent van het feit dat bepaalde docenten jou een keer een ingeving hebben gegeven. Heb je die daar wel eens over?
Denk ik wel. Hij heeft mij laatst wel een keertje bericht gestuurd nog. Van dankjewel voor.
Geeft dat jou veel voldoening?
Daar doen we het voor.
Leuk.
Ja.
Dan ga je op een gegeven moment, je geeft aan, het gaat lekker. Ik merk dat het aanslaat. Ik merk dat ik er passie voor heb. Ik heb veel meer affiniteit met die branche dan met de kleding.
Ja.
Neem ons mee. Hoe groei je verder? En hoe verloopt het verder?
Ja, je begint met de locatie dan in Zeist. En dan probeer je eigenlijk altijd te onderhandelen met mensen. Dat is live is handel. Komt dan weer terug. En dat hoeft dan niet in producten te zijn. Maar ik had toen bedacht van ik ga 35 euro per maand vragen. Of 40 euro per maand vragen.
Een vaste fee voor bijles bedoel je?
Ja, gewoon voor per maand. Gewoon een maandcontributie voor de ouders.
Yes.
En ik denk, dan moet ik wel eerst zoveel leerlingen hebben. Dan heb ik huur die ik moet betalen. Dan heb ik lesmateriaal. Dan blijft niks over.
Ja.
Dus toen ben ik gaan kijken naar verschillende organisaties. Zogenaamde welzijnsorganisaties. Die helpen zogenaamd met buurtinitiatieven. Maar dan moet je gratis doen. Dus als jij geld vraagt aan mensen, dan moet jij huur betalen.
Ja.
Ik denk, oké, dit is nieuw. Ik begrijp het nog steeds niet, tot op de dag van vandaag niet. Maar op een gegeven moment had ik met iemand afgesproken dat we... Jolanda, heette zij. Ze heeft mij echt goed geholpen ook.
Shout-out naar Jolanda.
Zij heeft mij toen een gratis ruimte gegeven tot de zomervakantie. Of tot de kerstvakantie. In ieder geval van mei tot en met de kerstvakantie.
Mm-hmm.
In ruil voor nieuwe tafels en stoelen. Dus ik heb
die moest jij kopen dan?
Stoelen via Marktplaats gekocht. Okay. Busje gehuurd, alles erop en eraan. Ja, en die hebben we toen gekocht. En... toen is er een basisschooldirectrice, Marijn, die heeft ons een keertje doorgeverwezen naar een journalist van het AD.
Ja.
Dus die journalist van het AD...
Dan praten we nog over de beginperiode.
Ja, man. Ja. En het begin was niks. Hè. Eigenlijk maar alle ouders die ik had gezegd van dat ik een locatie had, mijn eigen eerste locatie, zeiden ze allemaal, ik kan de pot op. Dus ik had geen leerlingen.
Ja.
Dus alles vanaf nu opgebouwd.
Werd ze te duur? Of,
nee, ze waren op persoonlijke aandacht.
Ah, oké. Okay. Op locatie bij hun thuis natuurlijk. Ja.
Dus toen... had ik geen flyeren, maar die flyer zag er niet uit, jongen. Dat was een flyer met een huilend kind en weet ik echt. Ja, je bent gewoon.
Je dacht ik speel in op de emotie van.
Ja, nee, ik had niet eens. Maar als ik nu terugkijk naar die foto, denk ik van waar was ik met mijn hoofd, snap je? En toen op een gegeven moment hadden we eerst een paar leerlingen tot de zomervakantie.
Mm-hmm.
Was in van mei tot de zomervakantie, misschien 12, 13 leerlingen. Ja, goed, je moet 50, 60 halen. Toen konden twee dingen doen. Of stoppen, Dus de zomer van 2017, hè? Of doorgaan.
Ja.
Ik was al een beetje... Ik had de hoop al een klein beetje opgegeven, om heel eerlijk te zijn. Wat gebeurt? We krijgen in één keer een knal vanaf... Ik ben die zomer ook niet op vakantie geweest, hè? Dus ik heb gewoon getimmerd aan de zaak. Van oké, het was geen zaak, maar... Wat moet ik allemaal doen om ervoor te zorgen dat we wel veel leerlingen krijgen?
Dat het wel een zaak wordt.
Ja. Nou, toen hebben we... Toen was ik nog met iemand. Toen was ik met een vriend van mij, Nedir. Die deed de beta-vakken. Mm-hmm. Dus we hebben het eigenlijk een beetje met z'n tweeën... Ik was de grondlegger. Ik heb de naam bedacht. Ik heb alles bedacht. Maar ik had iemand nodig die die beta-vakken kon geven. Dus natuurkunde, scheikunde, biologie.
Ja.
En eigenlijk zouden we het met z'n drie oprichten. Nog met een vriend van mij van de studie bedrijfskunde in Amsterdam. Moerad heet die jongen. Ook een lieve gast. Want ik zag het wel. Die visie had ik wel, dat het zeg maar zou lukken allemaal en dat er wel kansen waren. Maar ik denk, als het loopt in Zeist, kunnen we ook in Kanaaleiland beginnen en kunnen we ook in Amsterdam beginnen. Hebben we gelijk drie locaties. Dat dacht ik. Van, met z'n allen zijn, dan kunnen we gelijk
knallen
met z'n allen ook. Snap je? Ja. Gewoon meerdere locaties opzetten. En op een gegeven moment liep het in Zeist. En toen hadden we 50, 60 leerlingen. Kwam het AD langs. Die hadden toen een artikel geschreven over hoezo kan Willem wel naar het gymnasium en Mo niet. Daar was ik niet blij mee. Ook weer leren moment dat als je met media praat, altijd eerst teksten moeten sturen voordat je...
Eerst akkoord geven.
Juist.
En dan pas publiceren.
Want wij hebben niet een Marokkaan en Nederlander probleem. We hebben gewoon een armoedeprobleem die we proberen op te lossen. Mensen kunnen die huiswerkbegeleiding niet betalen omdat het duur is. En dat willen wij betaalbaar aanbieden aan iedereen. Ja. Punt. Oké. Okay. Daarna komt de Trouw langs. Ook een paar maanden daarna. Nou, dat was een mooi artikel. En daarna komt de NOS langs. In februari 2018. En toen is de bom ontploft.
Ben viraal gegaan.
Ja, toen hebben we ook echt 1 miljoen weergave in een maand tijd behaald, man, op Facebook en zo. Dus toen kwam ik er wel achter dat het probleem landelijk was, niet alleen in Zeist.
Ja.
Snap je? En toen heb ik op het begin best wel heftige discussies met die jongen gehad, met wie ik het had opgezet. Ik zeg, luister bro, ik wil verder groeien.
Ja.
Jij wilt verder studeren, we gaan er niet uitkomen.
We moeten nu doorpakken.
Ja, snap je? En hij wou gewoon zijn studie afmaken, wat ik respecteer, hè. En ja, op een gegeven moment zijn we gewoon uit elkaar gegaan.
Ja. Dan ga ik nog heel even terug naar het moment, die zomer. Mm-hmm. Dat je druk aan het zoeken was naar een businessmodel om uiteindelijk rendabel te worden met 60 leerlingen.
Ja.
Hoe heb je uiteindelijk die 60? Hoe heb je uiteindelijk dat doel van die 60 bijlesleerlingen kunnen realiseren? Wat heb je gedaan om ze uiteindelijk binnen te halen? Want je was aan het struggelen. Je zegt, ik ben in vakantie geweest.
Veel geflyerd. We hebben heel Zeist heb ik rondgeflyerd.
Diezelfde flyer met het huilende kind?
Ja.
Dus dat werkte wel.
Op een gegeven moment wel, maar op een gegeven moment werkte ook wel de mond-op-mond reclame. En de korting van als je een broertje of zusje brengt, 5 euro korting per leerling weer. Oh ja. Dus. En op een gegeven moment gaat je kwaliteit praten. Je kwaliteit en passie, mensen zien dat. Hè. Die denken van, deze kind.
Het had gewoon even wat tijd kinderen, nodig.
Ja, maar Rome is ook niet in één dag gebouwd.
Ja.
Cola heeft het eerste jaar 1 flesje verkocht.
Ja, omdat je net aangaf, van, ja, het was echt even... Ik moest echt een klap verwerken, want ik was ermee bezig. Ja. En ik wilde per se... Wilde ik een doel behalen, maar dat einde leek maar niet in zicht te komen. Nee, of de oplossing leek maar niet in zicht te komen. Nee, vandaar dat ik dat vraag.
Ja. Nee, ja, het is... Het was niet makkelijk, maar ook omdat je altijd... Je bent een beetje een snelle jongen altijd, dus je krijgt dingen best wel vaak voor elkaar. En als je dan in één keer dingen niet voor elkaar krijgt... En je bent net een beetje aan het afzwakken met die kleding en noem maar op. Dus je hebt ook gewoon... Zelfvertrouwen is heel belangrijk. Hè? We vergeten dat af en toe. Hè?
Dat zakt op het moment dat je ergens mee stopt en je met iets nieuws bezig bent.
En dat ook niet loopt.
Het wil niet helemaal gaan lopen.
Nee. Dan denk ik op een gegeven moment, ja, laat maar zitten. Ik ga mijn studie bedrijfskunde afmaken. Ik doe een master finance en ik ga in Dubai wonen.
Ja, ik word accountant. Ja.
Dat is ook een manier, zeg maar. Van, ja. We vroeger ook altijd in Dubai wonen. Ik ben nog opgeschreven toen ik 15 was. Dat ik als 29-jarige leeftijd in Dubai zou zitten. Maar... dat was voor mij echt wel dat ik dacht van... Ja, je moet nu wel even tegenaan. Ja, maar ja, ook als het niet lukt, dan lukt het niet. Je kan zo hard trekken aan iets als je wil. Maar heb ik geleerd niet opgeven.
Oh.
Die zomer van 2017, zeg maar, na die overbrugging van 2018... Als ik daar had besloten van... Donder op, ik ben klaar met deze bullshit, ik kap ermee.
Ja.
Dan was ik gestopt. En dan was ik, zeg maar, had ik nu niks. Dan was ik hier waarschijnlijk niet aan tafel.
Ja.
Dus je moet wel door blijven gaan. En het klinkt heel cliché en heel... wordt vaak gezegd, maar je moet doorpakken. Ja. Doorgaan.
Je kent wel van die prenten van die mensen die zo aan het graven zijn in die goudmijn. Met zo'n,
ja, dat ze stoppen dan en dat die diamanten er bijna zijn.
Ja, diamanten bijna zijn.
Ja, je moet gewoon doorgaan. Ja. Ook als je bij die diamanten bent, ook nog steeds doorgaan. Snap je? Dus het is...
Die denken dat je er dan al bent, zeg maar.
Ja, en gewoon vertrouwen hebben op jezelf ook, man. Dan krijg je natuurlijk ook vertrouwen op Allah subhanahu wa ta'ala. Maar zeker, ook echt gewoon in jezelf.
Ja.
Mensen gaan niet voor jou werken.
Nee, je moet het zelf doen.
Mensen gaan niet voor jou knallen zoals jij ervoor knalt. Nooit. Je hoort toch altijd iedereen zeggen, ja, het is niet de zaak van mijn vader. Ja. Het is niet mijn zaak. Dat is wel hoe de mens is, helaas.
Ja.
Maar ja, dat verschilt tussen ondernemers en medewerkers. Hè?
Ja, absoluut. Ja, ja.
Dus nee, echt gewoon ja, veel geduld hebben en gewoon pushen.
Ja. Op een gegeven moment ga je dan van marktplaatsadvertenties naar iets officiëlere manier van ondernemen, denk ik. Als je zo groeit, neem ons mee naar die volgende fase van je bedrijf.
Ja, op een gegeven moment loopt het allemaal. Je krijgt
media-aandacht.
Ja, je krijgt media-aandacht. Die media-aandacht is vooral gezocht dat we naar de Belastingdienst moesten leggen. Nee, maar op een gegeven moment heb je cashbetalingen. En je wilt op een gegeven moment een bankrekening hebben.
Ja.
Dan ga je nadenken, word ik een BV? Word ik een stichting? Word ik een eenmanszaak? Wat ben ik nou eigenlijk?
Ja.
Nou, toen ben ik erachter gekomen van de stichting is denk ik voor tot nu toe het beste vorm.
Toen waarom?
Zijn we in, ja, als je als stichting krijg je makkelijker subsidies voor elkaar.
Okay.
Die hadden we wel echt nodig om die doorstart te maken.
Ja.
En mijn bedoeling was niet om winst te maken. Met het geven van huiswerkbegeleiding en bijles op de zondag.
Ja.
Mijn bedoeling was niet om daar veel geld mee te verdienen. Kijk, het geld is gekomen later. Daar kom ik zo meteen op terug. Maar ja, ik dacht de stichtingvorm is de beste. En dan hadden we een bestuur. En ik had vrienden van mijn vader met een Nederlandse achtergrond die ik in mijn bestuur had. Want ja, ga maar als Marokkaanse jongen van toen 22 subsidies aanvragen zonder een Nederlands bestuur. Krijg je gewoon niet voor elkaar. Klinkt heel fucked up en heel zielig, maar is gewoon nog wel de realiteit. We leven nog steeds in een land waarin het moeilijk is voor niet-westerse mensen om... Je krijgt wat vertrouwen. We hebben gelukkig gemeente Utrecht, gemeente Zeist, gemeente Gouda die ons echt wel al jaren supporten. Maar het hadden er veel meer kunnen zijn. Maar het, ja, één is je organisatie daar misschien nog te klein voor, maar...
Het is wel gelukt uiteindelijk.
Uiteindelijk is het wel gelukt, maar het is voor ons vervelend dat we elke keer zeg maar een soort van...
Extra stap moest zetten om jezelf te bewijzen.
Ja, ja, en dat dat bestuur, zeg maar... Ja, ik weet niet of als we met 3 Marokkaanse jongens in het bestuur hadden gezeten... of we dezelfde subsidiestromen zouden krijgen, snap je? En dat is best wel lastig. Maar het is wel de keiharde realiteit. Maar ja, aan de andere kant begrijp ik het ook wel. Er is een jongen van 22 die denkt, ja, wat komt hij nou... Komt hij nou doen?
Wijs maar eens even dat, dat het geld goed benut gaat worden.
Ja, precies, weet je wel. En dat is... Ja, man, daar heb ik... Ja, toen heb ik op een gegeven moment de stichting opgericht en later... Toen ben ik andere diensten gaan aanbieden. Toen heb ik gezegd van, ja luister, andere diensten die we aanbieden, ga ik niet via de stichting doen.
Zoals? Welke diensten?
Nou, we hebben seizoensscholen, examentrainingen, het bieden van onderwijsassistenten, serveren op scholen. Ja, daar komt geen... Dat is niet gelijke kans in het... Ja, is ook gelijke kans in het onderwijs, want we zijn de goedkoopste, maar... Het zijn gewoon dienstverleningen die je hebt.
Het is geen basisbehoefte zoals bijles die je nodig hebt.
Nee,
bijvoorbeeld.
Snap je? En de bijles
die anderen niet kunnen betalen.
En het, het wordt betaald door de scholen.
Ja,
niet dus door de belasten ouders. De ouders niet. Ja, en scholen zitten eenmaal in de markt waarin het krap is. Ja, als mijn mensen ook kunnen surveilleren, dan mogen ze van mij ook surveilleren.
Ja.
Maar dat gaan we niet, niet in de
stichting. Vanuit de stichting,
ja, nee, dat snap ik. Zeg maar,
dan heb je een commerciële BV nodig of een eenmanszaak.
Ja, en je hebt ook sowieso een commerciële BV nodig om je... Stel je voor dat de subsidies een keertje stoppen.
Ja.
En dan, wat ga je dan doen? Ga je op je handen zitten?
Ja, dat kun je niet. Met de stichting kun je niet uit.
Nee, snap je? En op een gegeven moment houden financieringen vanuit de stichtingen ook op. En dan moet je gewoon een commerciële tak hebben. Die doe je ervoor zorgen dat die stichting in leven blijft. Snap je? Stel je voor, je maakt 2-3 ton winst op die BV. Stop je een ton terug in de stichting. Dan zeg je van, oké, weet je wat? Daar kunnen we eens weer zoveel kinderen van helpen. En andersom, zeg maar...
Het versterkt elkaar.
Het versterkt elkaar, snap je? En het is,
verkleint de risico's dat je failliet gaat of dat het
ja, en ook
niet in
mensen uitbetalen
blijven.
Moet je gewoon vanuit een BV doen. Er zijn weinig mensen in dienst van de stichting. Snap je? En die zijn gewoon allemaal op een payroll. Ja, die dat zit in mijn BV.
Ja.
Weet je, dus dat is wel... als sociaal ondernemer, dat is mijn tip naar alle sociaal ondernemers, want sociaal ondernemerschap begint een hype te worden. Hè? Je ziet steeds meer jongens en meisjes, ouderen die... maatschappelijk betrokken willen zijn en maatschappelijk ook hun centjes willen verdienen. Wat ik overigens goed vind. Hè? En in Amerika heb je de social enterprise vorm. Mm-hmm. Dat is gewoon een entiteit waarin een stichting winst mag maken. Dus een stichting met winstkeurmerk, zeg maar, mm-hmm. oogmerk.
Mm-hmm.
In Nederland heb je dat niet. Ja, het is dus belangrijk om je rechtsvorm goed te kiezen. Dus we hebben op het begin die stichting gekozen omdat het goed was voor de aanvraag van subsidies. Maar daarna kom je erachter dat je ook gewoon een commerciële tak nodig hebt. Want je houdt het niet vol als organisatie als je maar een handje blijft opvragen.
Ja.
Je moet commercieel gaan denken. Je moet denken, oké, hoe ga ik dat binnenhalen? Hoe ga ik dat binnenhalen? Dan ga je extra dienstverleningen verlenen. Ja, en daar maak je een beetje geld mee. Want het is niet, zeg maar, een uitzendkracht in het onderwijs is bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, kost een school misschien 60, 70 euro of zo per uur. Het zijn commerciële partijen, die vragen daar jackpot voor.
Ja.
Die vragen gewoon de tarieven die de scholen hebben. Ja, als jij daar op de helft zit, heb je nog steeds dat sociale aspect erin zitten. Snap je? Dus we proberen de prijzen die we hebben in de commerciële diensten ook zo laag mogelijk te houden, zodat we zoveel mogelijk kinderen kunnen bereiken.
Ja.
Want dat is mijn visie. Met zo min mogelijk geld, zoveel mogelijk impact maken.
De kans te vergroten voor iedereen.
Ja, ja, en dan leer je van Nederlandse mensen dat je stichting ook een werkmaatschappij nodig heeft. En dat je daar een combinatie van moet maken. En dat dat zo werkt, dat het zo werkt. Want ja, ja, wat weten wij nou van entiteiten? Ja, weten management en organisatie heb je BV, NV, VOF, eenmanszaak gehad. Maar gaat maar in echt je
en combineren.
Toepassen.
En weten waar je iets aan hebt.
Ja, weet je, dat is best wel lastig. En het is wat ik heel moeilijk vind in Nederland, is dat het bijna verboden of haram lijkt om een beetje geld te verdienen met een onderneming die je hebt opgezet. Kijk, zoals ik al eerder aangaf, het is nooit mijn bedoeling geweest om hier rijk van te worden. Maar als je op een gegeven moment veel diensten draait en veel scholen helpt en veel opdrachten binnenkrijgt,
is dat het logische gevolg, toch?
Ja. Weet je, dan is dat dan komt dat erbij kijken. En dan kan je een hoofdkantoor betalen en kan je mensen betalen, kan je lesmaterialen ontwikkelen en noem maar op. Dus wat ik ook heb geleerd is dat je, als je niet geld achteraan gaat, dat het jou achteraan gaat.
Ja. Ja.
Dus je moet ook wel, natuurlijk, ik snap dat veel mensen ondernemer worden om financieel onafhankelijk te zijn en rijk te zijn en kijk mij dit en kijk mij dat. Maar ik denk dat het niet het gelukkigste mensen zijn.
Ja.
Want je bent elke keer met dat geld bezig. Geld, geld, geld. Maar wat bereik je met dat geld dan?
Nou, geld is het doel, niet het middel.
Nee.
Excuses, het middel, niet het doel.
Ja, maar voor veel mensen is het doel.
Ja.
Snap je? Voor mij is geld moet je niet in je hart hebben, maar in je hand.
Ja.
Maar veel mensen hebben geld in hun hart, helaas.
Ja.
Dus,
ja.
Ja, en ik weet niet, man. Het is domino effect, denk ik. Van je doet goed werk, je levert goede dingen. En nogmaals, natuurlijk, we zijn niet perfect. En ik heb ook nog heel veel dingen te verbeteren. En de organisatie ook. Maar mensen zien wel dat je je best doet om dingen aan te pakken en te veranderen. Dus,
ja.
Ja, maar dat is wel belangrijk, man, om daar goed over na te denken en daar de juiste mensen over te spreken, over bankzaken en de entiteiten. Juridisch moet het allemaal kloppen, fiscaal moet het allemaal kloppen. Ja, dat zijn niet mijn sterke punten, want ik ben gewoon ondernemer en ik moet mijn verhaal vertellen aan mensen.
Ja, gelukkig heb je mensen die daar wel goed in zijn, daar ben ik je altijd mee.
Ja, ja, je moet altijd wel mensen om je heen verzamelen die betere dingen weten dan jij.
Leuk,
je moet nooit de slimste in de kamer zijn.
Nee, dat is niet goed.
Nee.
dan ben je op een gegeven moment bezig met het professionaliseren van het bedrijf. Je hebt de entiteit opgericht. Je hebt de combinatie gemaakt van Stichting BV. Vervolgens groei je enorm hard, want ik zei in de intro al, je bent bezig met het creëren van impact, het maken van impact, moet ik zeggen, door het hele land. Honderden studenten in dienst die het verschil maken. Neem ons mee naar het moment, naar fase 3 van het bedrijf, dat je echt groot wordt, mensen in dienst gaat nemen en echt door het hele land actief bent gaan worden. Hoe is dat
ontstaan? Fase 3 was een moeilijke fase. We hebben toen heel veel ja gezegd, te vaak ja gezegd eigenlijk. Dus op een gegeven moment konden we locaties ook niet meer overzien. En dan moet je beslissen of ga ik eendags vliegen zijn, of ga ik eieren voor mijn geld kiezen en gaan voor kwaliteit. Toen hebben we gewoon een aantal locaties gesloten. Dus we hebben een paar dure samenwerkingen.
Hoeveel locaties hadden jullie? Sorry dat ik je onderbreek.
We hadden toen 32 momenten per week. Zeg maar, dus verschillende locaties door heel Nederland, door de week en in het weekend.
Ja.
Dat was 32. Dus sommige locaties draait twee keer in de week, snap je?
Ja.
Dus sommige locaties draait maar één keer in de week. Dus we hadden toen 32 lesmomenten. Dat is best wel veel. En we hebben toen ook best wel grote projecten gedaan. Examentrainingen gedaan, zomerscholen gedaan, doorstroomtrajecten gedaan, seizoensscholen voor scholen gedaan. En je ziet nu dat de vraag van scholen een beetje verandert. De scholen zijn op een beetje op zoek naar huiswerkbegeleiding, bijles. Maar die hebben ook gewoon handjes nodig, man. En we hadden gewoon op een gegeven moment de school in Zeist op de bril. Daar helpen we nu met surveilleren, bijvoorbeeld. Ja. Dus als kinderen een toetsweek hebben, dan onze studenten, zodat de docenten vrijheid hebben. Want docenten zijn overspannen een beetje. Ja, overwerkt. Wordt veel van hen gevraagd.
Het is ook groot geworden. Ja, ook administratie bijgekomen.
Ja, en mentor zijn. Zorg is heel veel toegenomen op een school. Ja. Dus docenten zijn het af en toe een beetje beu. En dat snap ik ook wel.
Ja.
Maar ja, daar maken wij nu goed gebruik van, man. En ik wil dat wel echt verstevigen en doorzetten. Maar ja, goed, bij reorganiseren hoort ook afscheid nemen van mensen.
Ja.
Ik heb van mensen met wie ik echt de oprichting heb gedaan, heb ik die echt bij mij hebben gestreden vanaf dag één. Hebben op een gegeven moment moeten besluiten om afscheid te nemen van elkaar. Daar zit ook nog wel wat privéomstandigheden onder, maar... ja, dat is moeizaam verlopen eigenlijk. Daardoor ook wel wat klanten kwijtgeraakt. En dan kom je toch achter dat de communicatie niet helemaal goed liep tussen je medewerkers en wat klanten en noem maar op.
Ja.
Dingen niet werden opgepakt. Je locatieleiders verlaten je in één keer allemaal. We waren echt op een gegeven moment 10 mensen opgestapt of zo. Want onze structuur ziet er als volgt uit. We hebben hoofdkantoor. Mm-hmm. Dan hebben we een locatieleider. Die is verantwoordelijk op locatie voor de locatie.
Mm-hmm.
En daaronder vallen de begeleiders. Dus als je een paar van je locatieleiders weggevallen, moet je heel snel schakelen en nieuwe mensen vinden.
Ja.
Die moet je dan weer opleiden en trainen. Dat heeft ook allemaal een beetje tijd nodig. Dus ja, ook daar weer storm gehad. Maar alhamdulillah overleefd. En dan ga je leren delegeren ook, man. Dan ga je zeg maar niet dingen meer zelf doen. Want je personeel moet dingen doen. Je medewerkers moeten dingen doen. Je collega's moeten dingen doen. En dan ga ik denken van ja, ik heb ooit van Jeff Bezos geleerd, van Amazon. Als CEO doe je het al goed als je 3 belangrijke taken op een dag doet. Want de force van onze taken zijn groot. Zeg maar, de impact die wij maken als oprichters, als CEO vind ik zo'n raar woord, maar als oprichters of als directeur of als bestuurder, weegt zwaar op een dag. Dus op de ene beslissing die je maakt, of de ene begroting die je maakt, kan ervoor zorgen dat je organisatie valt of staat.
Mm-hmm.
Dus mijn to-do-listen waren altijd zo. We zijn nog steeds zo, maar ik probeer altijd brokjes te pakken, snap je? Van, dan ga je leren van, oké, die all-round man die ik was, want op een gegeven moment heb je afdelingen in je organisatie, die moet je aansturen. Want vroeger deed alles zelfs. Ja. Sollicitaties met de mensen en noem maar op. Dus je gaat dat beleggen bij mensen. En dan is het de kunst om dat zo goed mogelijk te beleggen. Dus de communicatie tussen jou en je mensen moet vlijmscherp zijn.
Ja,
ja, en dat is... ik heb nog nooit in een bedrijf gewerkt. Zeg maar in een grote organisatie. Ja, ik heb mijn laatste bijbaan was bij de Albert Heijn toen ik 19 was. Maar ik heb nooit kantoorsfeer geproefd.
Ja.
Dus ik probeer dat allemaal...
Een beetje te ontdekken.
Ja. Ja, en praten met verschillende CEO's. Ik heb met de CEO van Sunweb, KLM, gesproken in coronatijd. Die had ook heel veel crisis natuurlijk. Ik probeer ook van crisismomenten te leren.
Ja.
Ik spreek mensen van PostNL, ik spreek mensen van Achmea, ik spreek mensen van Samhout. Er zijn gewoon verschillende bedrijven die hele belangrijke mensen hebben, die ook echt wel veel kennis en informatie hebben.
Ja.
Schooldirecteur heb ik. Ik heb afgelopen jaar een mentor gehad die schooldirecteur is. Probeer ik van hem weer te leren hoe het is om schooldirecteur te zijn. Die is nu vertrokken naar Friesland. Die ga ik binnenkort ook even opzoeken.
Wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd van die gesprekken?
Poef, veel, man.
Voor jezelf?
Ik voor mezelf, ja. keuzes maken op basis van rationaliteit en niet emoties.
Kun je een voorbeeld noemen?
Ontslaan van mensen. Ik heb niet altijd iedereen terecht ontslagen.
Ja, op basis van emotie? Eerlijk.
Ja.
Bijvoorbeeld?
Ja. Dat is, dat geef ik ook later ook toe. Maar ik heb geleerd dat als het is het glas water, als je het water eruit kiept, krijg je het niet meer terug.
Nee.
Dus dan blijft
wordt lastig.
Het nat hier, snap je? Dus ja, die dingen die je hebt gezegd, die blijven voor mensen soms moeilijk te verdelen. Ja, sommige... Ik kan heel hard zijn, hè.
Kras op de ziel wordt het dan nog.
Ja, ik kan echt... ik kan hele nare dingen zeggen. Maar dat zeg ik niet om mensen te beledigen. Dat zeg ik om ze beter te willen maken. Snap je?
Ja.
Ik heb zelf altijd die aanpak gehad, thuis. Dus dan ga je meenemen, snap je? Dat kopieer je. Dus ik ben best wel hard. Maar ook omdat ik gewoon hier tijd, moeite en energie in stop, snap je? Dat is gewoon mijn kind, eigenlijk. Ja. Als ik zie dat iemand met mijn kind speelt, ja, dan krijg je er van langs. Qua woorden dan. Hè? Dus ja, ik heb wel eens verkeerde opmerkingen gemaakt. Dat ik denk van, als, zeg maar...
Misschien iets te veel emotie. Minder rationeel.
Ja, wij Marokkanen zijn sowieso emotioneel volk. Maar weet toch, het is... ja, ik had soms, zeg maar... Maar kijk, het is ook een combinatie van. Hè? En je bent jong, en je bent een beetje alfa, en je bent...
Ja.
Marokkaans. En je
er gebeurt ook heel veel, hè? Er gebeurt ook heel veel in je bedrijf. Je groeit hard.
Ja, weet je, en dan is dat niet geregeld, dan is dit niet geregeld. Ja. Dan denk je van, ik had jou toch gevraagd om dit voor mij te regelen.
Ja, dan regel je dat toch
wel. Waarom regel je dat dan niet? Weet je, mensen die onbereikbaar zijn, mensen die ziek melden, mensen die zwak zijn. En ik ben niet zo. Ja. Maar ik kan niet van mensen verwachten dat ze hetzelfde zijn als jij.
Nee, dan moet je zelf kopiëren.
Ik ben heel rood.
Ja.
Ik heb mensen die zijn heel blauw. Ik was vroeger heel blauw. Ik ben niet meer blauw. Blauw zijn gestructureerde mensen. Voor de mensen die... is een goed boek. Surrounded by Idiots heet het. Het gaat over vier kleuren. Ja. Vier eigenschappen van mensen. Het boek heb ik mensen.
Ook thuis. Ja. Maar dan in het Nederlands. Omringd door idioten.
Omringd door idioten. Ik lees mijn literatuur vaak in het Engels. Maar dan kom je erachter van... Ja, klopt. Ik ben heel rood. Ik ben competitief. Ik kan soms een beetje... Ik schreeuw vaak. Ik heb niet eens door dat ik schreeuw.
Het is gewoon meer vanuit passie.
Ja, maar gewoon vuur, broer. Je moet gewoon een beetje aanpakken. Fuego. Je moet een beetje...
Enthousiasme.
Een beetje gaan, snap je? Dat hangen zo... Nee, snap je? Pomp. Gewoon gaan. Ja, en sommige mensen kunnen dat aan, sommige mensen niet. Dus, maar ik heb van die mentoren wel geleerd van... Een organisatie sturen begint bij jezelf.
Ja.
Zeg maar die Koen van KLM, die vertelde mij... Je mag zeg maar een leider... Zeg maar, wanneer ben je een leider... Als je mag leiden. Dus mensen hebben jou in de positie gezet dat jij leiderschap over hun mag nemen.
Ja.
Dat is best wel mooi, hè?
Ja, zeker.
Dat zo zegt, hè?
Ja.
Dus er is een groep mensen die gelooft in dat jij wat jij zegt klopt.
Ja.
En of dat nou een groot bedrijf is of een klein bedrijf is. De mensen die zich bij Leren voor de Toekomst aansluiten, sluiten zich aan. Vaak ook omdat ik de leider ben.
Ja.
De Marokkaanse jongen, komt een beetje van de straat, een hele makkelijke jeugd gehad. Ja, een van ons vaak. Ik heb ook gelukkig nu heel veel Nederlandse jongens en meisjes rondlopen. Want dat was vroeger een ding bij ons. Maar het feit dat mensen in jou geloven, moet je koesteren. Ja, je moet gewoon, vanuit rationaliteit keuzes maken en dingen zeggen. Niet omdat je boos bent of omdat dingen niet goed lopen.
Ja, goed leermoment. Op een gegeven moment ben je doorgegroeid, fase 3 is over. Of misschien schiet je daar nu nog steeds in.
Ja, zitten we nog steeds wel een beetje.
Hoe gaat het nu met Leren voor de Toekomst? En wat is je toekomstplan? Waar wil je naartoe groeien binnen nu in 5 of 10 jaar?
Gaat goed. We hebben afgelopen jaren wel even een tandje teruggedraaid, zeg maar, qua locaties. Omdat het gewoon te veel werd, want je wilt gewoon echt die kwaliteit leveren. Maar gaat goed. We zijn aan het kijken naar nieuwe samenwerkingen. We zijn met onze diensten bezig. Er komen nieuwe brochures aan. We zijn bezig met de sales. We zijn bezig met online platform voor onze begeleiders.
Leuk.
Er komen altijd trainingen nu, standaard trainingen voor de nieuwe mensen. Grote klussen, kleine klussen. Soms ook nee zeggen. We hebben ook al geleerd om nee te zeggen. Want ik ga niet meer iets voor een korte termijn aan. Als je met mij wil samenwerken, moet je minimaal voor 2-3 jaar samenwerken. Anders wordt het niet.
Kan ook.
Tenzij we het niet goed doen natuurlijk.
Ja.
Of je moet goed betalen. Maar we zijn goed op pad. En ik zie het ook wel voor me om binnenkort stappen te zetten naar het buitenland eigenlijk, man.
Kijk.
Gewoon spreken op universiteiten en hogescholen in Londen, Parijs, België.
En je bent bezig met een nieuwe onderneming, hè?
Ja.
Gaf je in het vorige gesprek even kort aan?
Ja, we zijn een beetje aan het sleutelen aan een nieuwe organisatie om diversiteit en inclusie in de samenleving of in het bedrijfsleven... echt te laten gelden. Snap je wat ik bedoel? Er zijn heel veel organisaties vandaag de dag die met diversiteit en inclusie bezig zijn. Dat is vooral show-off, vind ik. Niks naar die organisaties toe. Hè. Ze doen hartstikke mooi werk. Maar
even afvinken dat we doen.
Ja, show-off. Gewoon kijk ons, we doen, we organiseren etentjes en we hebben iftars en weet ik wat dan ook. Maar als Hans mij elk jaar nog steeds vraagt of ik geen water mag drinken tijdens de Ramadan. Ja, wat voor impact heeft die hele iftar op Hans gemaakt dan? Je woont al zo lang met Marokkanen of allochtonen of moslims samen... en je vraagt nog steeds elk jaar of ik water mag drinken of niet. Ik ga toch ook niet op paas vragen. Ja, hebben jullie paaseieren of doen jullie kalkoen?
Ja,
weet je wat ik bedoel? Dus, snap je op een gegeven moment... Kijk, ik geloof dat diversiteit en inclusie begint bij oprecht interesse. Kijk, het zijn gewoon mensen die hebben geen interesse in andere mensen. Het zijn dode mensen. Dat zijn gewoon mensen die zijn introvert. Gaat naar zijn werk, neemt zijn boterhammetje mee... gaat weer naar huis.
Ja.
Boeit hem niet. Of je met hem praat. Of niet. Of wel. Of hallo. Of... Boeit hem niet.
Nee.
Waar niet. Die mensen zijn het moeilijkst om aan te pakken. Want die mensen wil je activeren. En dat soort mensen activeren is het moeilijkst. Maar dan heb je aan de andere kant ook weer mensen die ook niet weten wat ze aan het doen zijn. Dus je hebt aan de ene kant het bedrijfsleven, die weet niet hoe ze met mensen om moeten gaan en hoe ze mensen moeten behouden vooral. Mm-hmm. Omdat de managers of de medewerkers niet genoeg weten. Maar die managers en medewerkers, of die managers en andere mede-collega's, die moeten weten, jouw klant verandert ook, hè?
Ja.
Zeg maar, je hebt Marokkanen nodig, want Marokkanen nemen ook extra bankrekeningen. En op zakelijk komen er ook steeds meer Marokkanen bij, dus op jouw zakelijke afdeling heb je ook Marokkanen. En ja, wij doen geen hypotheek. Tenminste, als je bang bent voor hierboven en
zeker
niet de oorlog wilt aangaan met onze schepper en zijn profeet.
Ja.
Ja, ik probeer dat soort bedrijven wel, zo'n Triodos Bank probeer ik daar wel in mee te nemen. Weet je. Ja. Nou, Triodos Bank staat daar gewoon voor open. Die zegt, ja, weet je wat, ik heb toen met AFM ook een afspraak gehad.
Ja.
Ik ben heel lang bezig geweest met kijken naar hoe kunnen we rentevrije hypotheekvorm in Nederland aanbieden. Bijna onmogelijk. Er zijn twee wetsartikelen die dat onmogelijk maken. Maar ja, goed, dan zie je wel dat je... Kijk, misschien krijgen we het nu niet voor elkaar, maar dan heb je bouwstenen gelegd voor de nieuwe generatie.
Ja.
En een Nederlands bedrijf staat open voor van alles en nog wat. Want ze willen uiteindelijk het beste resultaat behalen. En ik geloof dat je, als je diversiteit hebt in je team en dingen vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken, en natuurlijk kan het ook tot discussies leiden, je het beste resultaat behaalt. Want je ziet nu ook heel veel jongens van onze leeftijd en meiden die springen van werk, van baan naar baan. Ja, voor wat dan? Omdat je daar zijn met tweede, omdat je secundaire omstandigheden daar beter zijn. En iedereen wordt gelokt met van alles en nog wat. Maar uiteindelijk gaat het denk ik om dat de bedrijfscultuur binnen een organisatie sterk en goed moet zijn.
Ja.
Om er succes van te maken. Ja, weet je, en dat is. Dat probeer ik nu met Diversity Bridge samen met twee vrienden van mij. Proberen we dat een beetje op de kaart te brengen. En ik ben er ook achter gekomen tijdens Leren voor de Toekomst dat heel veel studenten echt heel slim zijn. Ja. Maar gewoon een aantal skills missen.
En die skills wil je ook aanbieden met Diversity Bridge.
Ja, dat is dat, zeg maar. Vaak hebben mensen het over discriminatie en zo. Maar als ik jouw cv zo zie en je komt zo op een sollicitatiegesprek, dan zal ik jou zelf ook niet aannemen.
Ja.
En dan ben ik nog iemand die, zeg maar, zo doet. Ja. Snap je? Maar ja, als iemand. Oh, sorry. Als iemand. Niet kan presteren, stottert. Geen ervaring heeft naast zijn studie, geen vrijwilligerswerk heeft gedaan. Geen niks. Niet mij kan vertellen hoe die samen kan werken. Niet eens de visie of de missie van de organisatie kent. Je komt bij mij solliciteren, maar je weet niet eens wat we doen. En dan bedoel ik ook weer aan de andere kant. Ja, een bedrijf kan ook weer niet vragen van hoeveel ervaring heb je als je net klaar bent.
Ja.
Kijken naar die potentie. Ja. Dus je wilt aan, zeg maar, zowel op organisatieniveau als op studentenniveau eigenlijk.
Die brug leggen.
Die brug leggen, man.
Leuk, mooi. Ja.
Ik denk dat daar wel veel kansen liggen. Ik heb een enorm netwerk uitgebreid afgelopen 4-5 jaar. Ik ben begonnen met niemand. Inmiddels echt een stevig netwerk opgezet. En dat, daar moet je gebruik van maken op een gegeven moment. Snap je?
En je ultieme droom is, ik zei het in de introductie, ik weet niet of dat nog steeds je droom is, om minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te worden. Waarbij tegelijkertijd je bedrijf ophoudt te bestaan en je die problemen gaat oplossen in het onderwijs vanuit die positie. Hoe sta je daarin? Wil je dat nog steeds? Is dat nog steeds je ambitie?
Het is... Politiek trekt mij al heel lang. Ik heb ooit in groep 8 mijn werkstuk over Barack Obama geschreven.
Mm-hmm.
Nou, zo'n eerste was toen net president.
Dat was 2008.
Hij was toen was eerste Amerikaanse president, zwarte Amerikaanse president, noem maar op, bla bla. Dus politiek heeft me altijd heel erg geboeid. Maar wat ik wel merk is dat politiek en onderneming zeg maar vaak tegenover elkaar staan. Dus ondernemerschap en politiek.
En ambtenaarschap zijn twee.
Ja, dat zijn hele twee verschillende dingen. Maar ergens wil je systeem veranderen. Want er zijn op dit moment systeemfalen. Net zoals die gelijke kansen in het onderwijs. En al dat geld en al die miljarden die er tegenaan worden gegooid. Maar niks er eigenlijk uitkomt. Je wilt wel oplossingen bieden voor de samenleving. Snap je? En ik denk dat als je minister bent. Ja, je kan met ondernemingen oplossingen bieden. Maar als je minister bent, kan je systemen
veranderen.
Als je motor bent, dan moet je wel echt strijder zijn, zeg maar.
Ja,
moet je
wel
echt mensen meenemen, want ik snap het. Niet iedereen is het met je eens en bla, bla. Maar als je
moet tegen de bierka in...
Ja, maar op een gegeven moment, zeg maar, warriors winnen altijd.
Ja.
Snap je? En als mensen aanhouders zien dat jij de juiste bedoeling hebt...
En het netwerk.
Lijkt het me wel leuk om een paar jaar minister van Onderwijs te zijn.
Ja.
En dan moet ik wel, zeg maar, als ik zie dat ik wat ik doe niet helpt... of niet wordt geaccepteerd of niet wordt uitgevoerd... Dan ben ik ook zo weg.
Dan stap je ook weer op.
Ja. Ja.
Nou, mooie ambitie. Hopelijk gaat het lukken om dat hele systeem aan te passen. Kijk ernaar uit. Je bent jong, dus je hebt nog een hoop...
Nog alle tijd, hopen we.
Alle tijd, inshallah. Ja. En als we dan naar het einde van deze podcast toe gaan. We sluiten de podcast altijd af met een laatste advies. Welk advies zou je willen meegeven aan mensen die luisteren, die graag willen ondernemen of dat nog niet doen? Of iets anders willen in het leven?
Doe gewoon doen, man. Morgen is niet beloofd. Gewoon voor gaan. Probeer een plan te maken. Probeer doelstellingen voor jezelf te fixen en daar een plan van aanpak. Ik noem het altijd PVA. Een plan van aanpak te maken. Zo gedetailleerd mogelijk op maandbasis, op weekbasis. Maar schiet daar niet te veel in door. Want dan ga je te veel nadenken. Maar ga gewoon doen. Ga een boek lezen over ondernemerschap. Kijk filmpjes over ondernemerschap. Benader mensen. Ik heb toen ik begon met ondernemen, benaderde ik ook gewoon mensen op LinkedIn. Yo, luister, dan kan ik even een keertje bakje koffie met je drinken.
Ja.
Ja, waarom? Ja, ik wil graag ondernemen. Ja, kom maar. Ja. Mensen vinden het altijd wel leuk om kennis met je te delen, snap je? En je moet gewoon gaan. Gewoon jump. Gewoon gaan. Wachten heeft geen zin. Mensen zeggen, ja, nee, ik wacht wel tot ik klaar ben met mijn studie. Ik heb ook mijn studie aan de zijkant gezet om te ondernemen. Veel mensen doen dat niet, durven die stap niet te zetten. Maar ik ga geen kans laten liggen, bro, die ik over een paar jaar niet heb.
Ja.
Dus ik ben nu aan. Ik sta nu overal best wel hoog aangeschreven. Iedereen wil me overal hebben. Ook de Nederlandse bedrijven willen me tegenwoordig overal hebben. Ja, sorry bro, maar dan ga ik niet mijn studie... Dan ga ik niet de vak accounting 2 of marketing 1 of marketing 2 volgen. Snap je dat ik denk van...
Het is een mooie basis, maar Steve Jobs en Bill Gates zijn ook dropouts. Dat zijn uiteindelijk de meest succesvolle bedrijven van de
wereld. Ja, en ze hebben uiteindelijk zijn het wel hele slimme gasten. En ze hebben inderdaad ook gewoon naast hun studie hebben ze ook heel veel kennis opgedaan. Kijk naar Warren Buffett, die eet boeken. Ja. Hij eet boeken. Je leest 2-3 boeken per week of zo, had ik gelezen ergens. Ja, dan ga ik liever ook dat soort dingen doen, snap je? En het is en ik wil niet... Kijk, al die idioten, die zijn... al die mensen die cursussen aanbieden online en zo... En van, ik ga jou rijk maken en dit en dat. Die kunnen allemaal de boom in. Want ja, weet je, het is op een gegeven moment... Je moet wel iets van intellect hebben, snap je? Veel mensen hebben geen intellect. Je gaat mij iets willen verkopen, maar je hebt niet eens intellectuele achtergrond. Zeg maar, hoe ga je mij iets verkopen dan?
Ja.
Snap je? Ben je gewoon een ezel als je zeg maar, dat soort dingen volgt. Ja, sorry voor mijn taalgebruik, maar... Je moet gewoon
kunnen
wel
piepen.
We kunnen een beetje... Ja man, ook die, het is gewoon... Je gewoon doen, snap je? En ook gewoon, als je zo'n cursus wil volgen... Ja, als je daarvoor betaal.
Ja.
Als je er wijzer van wordt, word je er wijzer van. Maar gewoon doen. En ook niet denken, dat denken veel mensen... Hè, dat je veel geld nodig hebt om je onderneming op te zetten. Ik ben Leren voor de Toekomst begonnen met €800.
Mm-hmm. En inmiddels doe je 100.000 omzet.
Een miljoen.
Ja.
Ja.
Apple is ook in de garage begonnen.
Daarom, inmiddels, snap je. Dus het is...
Veel mensen denken dat inderdaad altijd. Ja, dat je altijd een paar duizend, 10.000, 20.000 euro startkapitaal
hebt. Dat is de grootste valkuil. Drempel. Denk ik, shit, ik moet de zaak beginnen. Dan heb ik dit nodig, heb ik dat nodig, heb ik zus nodig, heb ik zo'n... Oh, ik heb €25.000 nodig, maar dat heb ik niet. Ja, maar ik kan ook niet naar de bank, want ik kan niet lenen. Ja, ik kan ook niet bij mensen lenen. Ja, nee, laat maar.
Ja, ja jammer. Ja, zonde.
Ja, en dat of is niet. Wel dat ik denk van... maar gewoon lekker gaan.
Ja.
Je ziet wel waar je komt, snap je? Kijk, uiteindelijk... ook voor de mensen met een islamitische achtergrond die hier naar luisteren... Uiteindelijk ook deze dunia is niet onze... Is niet ons eindstation.
Nee.
Snap je? Dus verlies jezelf ook niet. Denk niet dat geld en ondernemerschap je alles gaat geven. Want er komen ook heel veel testen bij kijken. Je krijgt veel aandacht. Je komt op plekken waar je normaal gesproken niet komt. Ja, zoals ik al zei, als je een beetje een leuke auto rijdt, kijkt iedereen je ook al scheef aan. Dus vergeet je gebed niet.
Ja.
Vergeet onze schepper niet. En... Ik kijk bijvoorbeeld best wel vaak naar de metgezellen van de profeet. Ook over ondernemerschap.
Ja.
Het Menin Bin Affan was een van de beste ondernemers. Ja. Die was een hele goede ondernemer.
Absoluut.
Weet je, zou een van de rijkste metgezellen. Snap je dat? Ik denk van, in plaats van naar een... ik ga namen niet noemen, maar in plaats van daarna te kijken... Kijk gewoon naar lectures of gewoon lezingen over ondernemers van die tijd.
Ja.
Weet je wel? Je hebt die man uit Afrika, dat was ook een islamitische man. Ik ben even zijn naam kwijt. Dat was ook een van de rijkste mensen in de wereld toen destijds.
Als je het doorzet naar de tijd van nu, zou hij de rijkste man van de wereld zijn.
Ik ben even zijn naam kwijt. Maar dat is, weet je dat ik denk van, we hebben genoeg inspiratie. Ja, je moet ook wel gewoon goede intentie. Je moet ook wel gewoon goede dingen verkopen. Je moet geen mensen
geen bullshit. Ja, ja,
bullshit,
ja.
Snap je? Dus ja, gewoon gaan. En, gewoon en op een gegeven moment ook gewoon je kring klein houden. Snap je? Gewoon mensen met wie je kan praten over ondernemerschap. Kan praten over... als je alleen maar kan praten over meiden en uitgaan en ballonnen en drugs en vakanties en weet ik veel wat dan ook. Ja, daar heb je niks aan.
Nee.
Ik ga wel met mensen om die echt... En je moet niet in één keer van je matties af. Dat zeg ik ook niet. Dat is ook onzin. Je moet ook nog wel een beetje leuke dingen hebben in het leven. Maar ga wel met mensen om die het beste met je voor hebben. En ik heb altijd een tekstje, die heb ik op mijn telefoon. Van surround yourself in a room where... where your name is, zeg maar, waar opties zijn.
Ja.
Dus omring je in een kamer waar opties worden besproken waar jouw naam zou kunnen vallen.
Ja.
Dat is het.
Ja.
Snap je? En als je nogmaals die slimste in de kamer bent, dan zit je in de verkeerde kamer.
Dan zit je niet goed. Nee. Dus moet je zorgen dat je het verandert. Ja.
Er zijn veel dingen waar je rekening mee moet houden, maar het is allemaal wel mogelijk. Het is niet onmogelijk. En het geeft me ook wel superveel energie. En als je kijkt naar de doelstellingen en kinderen die goede resultaten halen, personeel die het leuk vindt om te doen. Ik ben mijn mensen ook ontzettend dankbaar die zich dagelijks inzetten.
Ja. Ja,
het is ook niet altijd even makkelijk om in het onderwijs aan de slag te gaan. De docenten, veel respect voor de docenten gekregen ook de laatste tijd. Voor het harde werk wat ze leveren. Ik denk dat we met z'n allen daar wel wat meer respect voor mogen hebben in de samenleving. Er zijn toch docenten die onze levens hebben veranderd.
Ja,
ja en gewoon humble blijven ook, snap je? Niet zo gek doen en stoer doen. En dat schiet allemaal niet op.
Nee, dat schiet allemaal niet op.
Nee.
En misschien ook nog een belangrijk element. Hoe jonger je bent, hoe eerder je begint, hoe beter.
Ja, ja, ja. Maar ook weer andersom. Hè. Het is ook weer, kijk naar KFC. Die man was volgens mij rond de 60 pas toen die doorbrak.
Ja.
Dus het is nooit
Jeff
te laat.
Jeff Bezos ook, hè? Ja. Jeff Bezos is pas op 40ste begonnen met ondernemen. Daarvoor.
Ja, dus het is nooit te laat. Het is nooit te laat. Maar je moet, hoe jonger, hoe beter.
Ja, want je hebt geen familie of gezin waar je voor verantwoordelijk bent. Nee. Wellicht nog geen woning waar je huur voor betaalt of iets in die richting. Dus hoe eerder, hoe beter. Gewoon doen, zeg jij. En omringen met de juiste mensen en dan komt het allemaal goed.
Ja.
Als je je setup doet.
Ja, dat sowieso.
Perfect. En verder ben je altijd op zoek naar goede mensen die je graag bijles willen geven.
Ja, man. Ja.
Voor de mensen die interesse hebben, ga naar lerenvoortoetoekomst.nl.
Ja, dat klopt. Een
kopje vacatures, neem ik even aan.
Ja.
Verder zou ik zeggen, volg Darien op LinkedIn.
LinkedIn vooral, ja.
Dat is vooral volgens mij het grootste social media netwerk waar je actief bent.
Klopt.
Kijk op lerenvoortoetoekomst.nl voor meer informatie over dit concept.
Ja, en als je broertjes of zusjes hebt of neefjes of nichtjes die bijles nodig hebben, dan zijn ze ook altijd welkom.
Dan zijn ze welkom.
Ja.
Ga het vooral doen, beste kijkers en luisteraars. Bedankt weer voor het kijken en luisteren. Volg ons ook op Spotify en op YouTube. Ik zie dat heel veel mensen kijken, maar nog niet geabonneerd zijn. Of ons volgen op niet Instagram, maar Spotify. Doe dat vooral, want dat heeft een positieve impact op het verspreiden van de aflevering in de algoritmes. Dus doe dat vooral. Dankjewel, Darien, voor jouw aanwezigheid, geen ondanks je extreem druk schema.
Jullie bedankt voor de uitnodiging.
Graag gedaan. En wellicht tot over 10 jaar in deel 2, waarin je minister van OCW bent, Charles. Dankjewel voor je tijd.
Oké. Okay.